We gaan naar 2 Korinthe 10, daar zijn we mee bezig. Of daar zijn we eigenlijk vorige keer in vers 1 hebben we daar behandeld. En vers 8 en hoofdstuk 8 en 9 ging over het geven. Ja, geven is nogmaals een uiting van liefde. Dat heeft ook met geld te maken, want met de boodschap. Hou je van de boodschap of niet? Ja? En in vers 10 hebben we vorige keer over de zachtmoedigheid. Ik lees eventjes voorts. Ik, Paulus, bid u door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, die tegenwoordig wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Nou, je moet echt goed lezen zo'n vers, ja? Het is een vers wat niet makkelijk leest, ja? Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Want de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten. Terwijl wij de overleggingen ter nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Laten we open in gebed. Vader, ik dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zitten. Ik dank u voor de gesprekken die we zo met elkaar hebben. Vader, en ook dat hier in 2 Korinthe 10, Vader, dat is Paulus die dat opgeschreven heeft, Heer, voor een situatie die toen daar was. Maar we weten, de Korintiërs en alle brieven zijn ook voor ons voor vandaag. Heer, die dingen die toen gebeurden, die maken wij nog steeds mee. En daarom bid ik ook dat het ons ook weer mag leren en tot gehoorzaamheid mag brengen, Heer. In Christus' naam vraag ik dat. Amen. Goed, dus hij zegt in vers 2 ja, dat ik. Hij is een beetje sarcastisch, ja? Want kijk maar, ze zeggen in vers 10 bijvoorbeeld. Want de brieven, zeggen zij, zijn wel gewichtig en krachtig. Maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden verachtelijk. Zo werd er over hem gesproken, ja? Dus hij zag er. Nou, qua verschijning was het ook al niet veel. En wat hij opschrijft, ja? Of hoe die spreekt, nou ja, dat is ook niet echt veel soeps. Het is geen goede spreker, hoor. Het is niet zoals ik dat graag hoor. Ja, geen geweldenaar, geen Apollos. Ja, geen Redenaar, geen Apollos. Maar dan zegt hij, dus zulke bedenken dat hoedanige wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanig zijn inderdaad als wij tegenwoordig zijn. Even kijken hoor, wat stond het nou? Het staat in vers 10. De brieven zijn gewichtig en krachtig. Ja, als hij er niet is, ja, dan schrijft hij een brief. Ja, dan kan hij gewichtig en krachtig zijn. Maar als hij er is, dan... Ja? En Paulus zegt, een beetje sarcastisch in vers 1 en 2, ja. Maar hij hoopt eigenlijk dat door middel van het schrijven van deze brief, dat hij niet hoeft te zijn zoals hij in zijn brieven aan hun schrijft. Dat hij ze dan nog moet gaan vermanen. En dat hij dan orde op zaken moet stellen. Ja, want dan weet je, dan kom je daar, dan ben je bezig alleen maar om dat soort dingen te doen. In plaats, als je in een gemeente komt die gehoorzaam is geweest, waar kan je dan mee beginnen? In plaats van met elkaar aan het bezig te zijn, om met het woord bezig te zijn en opgebouwd en geleerd te worden. Want daar gaat het om. En dat is precies wat Satan wil, ja? Dat wij met elkaar bezig zijn. Ja, dat we maar over alles en nog wat bezig zijn, behalve met het woord. Nou, dat is wat Paulus ook zegt. Kijk in 12 vers 20. Kijk maar. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanigen als ik wil. En dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt. Dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toren, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazendheden, beroerte. Dat was dus daar. In die gemeente aan de gang, ja. Nou, en hij zegt, die brief schrijft hij eigenlijk, schrijft hij om hun te corrigeren. Al de schriften van God ingegeven, tot lering, is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering. Nou, en we zien dat dat ook gebeurt in de brief van Paulus, ja. Kijk, je ziet in 13 vers 2 ook. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde. de tweede maal, en ik schrijf het nu al wezend aan degenen die tevoren gezondigd hebben, en aan al de anderen, dat zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Zie je het? Dus hij wil met deze brief dat ze zich bekeren. En de Korintiërs, nou, dat was op zich helemaal niet zo slecht, dat was een vreselijke gemeente, maar je ziet wel, hij schrijft, die ene persoon moest uit de gemeente, en dat hebben ze ook gedaan, en dan zegt hij, je moet hem weer terugnemen, de rechtszaken, dat is ook opgelost. Dus je ziet wel, verandering, dat ze wel luisteren, en dat is precies wat het doel van de brief is. En dat is ook het doel wat de brief voor ons moet zijn. Niet van, ja, het is leuk, fijn om te lezen, ik doe kennis op, mooi, geweldig, ik kan het woord tegen waarheid recht snijden, ik begrijp het, geweldig, prijs de Heer. Maar het moet je ook corrigeren, want wij moeten allemaal gecorrigeerd, verbeterd en weerlegd worden, ja? En er komen ook dingen op ons pad, ja? Dat wij met dat woord ook kunnen weerleggen en verbeteren. Nou, en de Korintiërs, ja, daar kan je van alles van zeggen, maar ik weet wel, als Paulus zegt, allen die in Azië zijn, hebben mij verlaten, ja, mijn leer, dat zijn de gemeenten in Azië. Nou, wat was dat bijvoorbeeld? Al de gemeenten van Galatië, ja, die lagen ook in Azië. Maar Korintië, daar zei hij niet van, want dat ligt niet in Azië, dat ligt in Griekenland. Dus als je nu ook kijkt, ja, ze nemen de vermaning serieus en er zijn er nog een aantal, die moet hij nog steeds corrigeren. Nou, dat is het doel en daarom is hij ook trouwens weggebleven, ja. Want als we kijken in hoofdstuk, even kijken, ja, in hoofdstuk 1 zie, dan zien wij dat waarom Paulus nog niet gekomen is in 1 vers 23. Doch ik roep God aan tot de getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen, en we lazen net in hoofdstuk 13, dat als het niet veranderd is, dan zal ik jullie niet sparen. Ja? Maar hij stelt zijn bezoek uit. En sommigen zeiden van, ja zie je het, hij zegt wel dat hij komt, maar hij komt niet. Dus hij neemt naar het vlees voor, kijk maar in vers 17. Ja, dat gaat erover dat hij nog niet gekomen was. Als ik dat dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen, ja en nee, nee. Kijk, het is maar hoe je dingen wil zien in de Bijbel. Het is ook maar hoe je tegen iemand aankijkt. Misschien willen. Er zijn tegenstanders van Paulus, ja? En die zeggen, ja, hij wallet naar het vlees. Maar dat was bij Paulus niet zo. Hij had andere redenen waarom hij niet kwam. En deze reden, om hun te sparen, daarom is hij nog niet gekomen. Ja, hij wil dat die brief, schrijft hij daarom, en die moet het werk doen. Daar hadden we het net in het gesprekje ook even over. Ja, over kleding en al dat soort dingen, ja. Het is het woord wat ons moet corrigeren. En daarom blijft Paulus nog weg. Kijk maar in vers 24, dat is het punt. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Ik sta hier wel mooi te praten natuurlijk, en het woord te leren. Maar ik heb geen heerschappij over het geloof van jou en van jou en van niemand niet. En Paulus is de apostel. Hij zegt, maar ik wil een medewerker van uw blijdschap. Dat ben ik. Daar gaat het om. Nou goed, die brief is dus niet alleen maar om kennis op te doen. Maar dit is ook om ons te leren en om ons ook te vermanen en te veranderen waar nodig is. Nou en in vers 3, dus in vers 2 zie je aan het eind die personen die tegen hem zijn. Die zeggen, ja, die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden. Want wandelende in het vlees voeren wij de krijg niet naar het vlees. Dus je ziet hier staan naar het vlees wandelen. Maar je ziet ook wandelen in het vlees. Wat is nou het verschil? Nou, wandelen in het vlees, dat heeft te maken dat wij in dit lichaam wandelen. Ja? Paulus zegt ook, ik ben met Christus gekruisigd. Doch ik niet. Nou, ik kan citeren, een paar bladzijden verder. Galaten 2 vers 20, kijk, daar staat het. 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daar heb ik ook een liedje van. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Dat betekent niet de vleeslijke natuur. Dan zou het staan, hetgeen ik nu door het vlees leef, ja, dat betekent dat de vleeselijke natuur mij gaat regeren. Nee, hetgeen ik nu in dit lichaam leef, in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon Gods. Dus ik leef nog in dit zondige lichaam, Galaten 2 vers 20. Wat zei ik dan?
Nou, 20, maar het is niet dat.
Oh, 2 vers 20. Maar ik leef nu in dat vleeslijke lichaam, in dat zondige lichaam. Maar wat ik leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dat is een geestelijk iemand, ja? Die gaat leven door het geloof van, die laat zich leiden door de geest. Maar ja, goed, ik ben gered, maar ik leef nog steeds in het vlees. Maar God zegt, en dat zeiden zij, ja, oké, maar hij wandelt ook naar het vlees. Hij laat zich ook door dat vlees regeren. En neemt die dingen voor die naar het vlees zijn. Kijk maar even naar Romeinen 7, het beroemde hoofdstuk. Ik ellendig mens, ja? Oh, wretched man I am. Ik ellendeling, ja? Daar zien we die strijd, ja? En waar komt die strijd uit voort? Nou, dat heeft natuurlijk te maken... Oké, ik heb dat lichaam des doods. Dat zondige lichaam heb ik nog. De zonde woont nog in mij. 7 vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze is doods. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Zie je? De wet Gods, de dingen van God, met mijn gemoed. Maar met het, dat is zeg maar de nieuwe natuur. De mens die is opgestaan met Christus. Maar met het vlees, wat hij noemt het lichaam des doods. En kijk in vers 20 ook. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer. Maar de zonde die in mij woont. In vers 22 ook. Ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Dit is Paulus die dat zegt. Een gered persoon. Ja? En die heeft erachter moeten komen ook dat door de wet, ja, dat je als God zou niet kan behagen. Maar dat hij die strijd heeft ook in zichzelf. Tussen, ja, dat noemt hij hier de inwendige mens. Wat is de inwendige mens? Dat is de persoon, de verloste Paulus. Ja? Ik heb ook de inwendige mens. De verloste Jan Stelmer, die met Christus is opgestaan. Die heeft een vermaak in de dingen van God. Zeer zeker. Alleen als je komt net op geloof, dan denk je allemaal dat het is allemaal halleluja, prijs de Heer. En nu heb ik gewoon, dat gaat altijd goed. En maar dan begint de strijd juist. Omdat ik natuurlijk nog steeds, dat lichaam de zonde, ik wandel nog steeds in dat vlees. En hij noemt dat lichaam des doods, maar tegelijkertijd, dat het is ook het lichaam der zonde, en die woont in mijn leden. Dus de zondige, die oude mens, mijn lichaam, die is dood en begraven. Maar ja, kijk, ik loop nog. Ik kan dingen met mijn ogen zien. Is dat het vlees, mijn ogen? Ja. Ik kan dingen horen, ik kan dingen zien die niet goed voor mij zijn. Ik kan ook dingen horen waar ik niet naar moet luisteren. Ik kan dingen zeggen met mijn tong. Nou, denk maar, kijk maar naar Jacobus wat hij over de tong zegt. Ja? Dan kan ik heel veel schade, met die tong kan ik de Heer loven en prijzen, maar ik kan ook vloeken. Dat soort dingen. Dat is het lichaam der zonde, ja? Dat laat mijn ogen kunnen dingen naar binnen toelaten, terwijl ik mijn ogen eigenlijk dicht moet doen. Dat is het lichaam der zonde, ja? Die zondige natuur die huist nog steeds in dat noemt Paulus het vlees. Dus je hebt het vlees, dat kan slaan op je oude mens, maar ook op je lichaam, gewoon je lichaam. Dat huis waar je ziel in woont. Nou, dan heb je dus die strijd, ja, tussen de inwendige mens en de uitwendige mens. Dat is helemaal zo. Dus als wij die strijd niet hebben, dan klopt er iets niet. Welkom in de strijd, ja. Welcome in the battle when you become a believer. Before that you didn't have that battle. He, dan was alles, ja. Je krijgt wel de gevolgen van je zondige leven natuurlijk, ja. Maar niet de strijd van dat de geest Gods in je woont. Want dat is het punt. Dan zegt hij ook hoofdstuk 8. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hier heb je het over naar het vlees wandelen. Hier spreken we over een gelovige. Paulus zegt, wie zal mij verlossen? Ja, deze strijd, ja, ik ellendeling, hoe kom ik hieruit? De oplossing is Romeinen 8. Het leven door de geest, het leven naar de geest. Dit spreekt over onze wandel. Ja, want Romeinen 1 tot en met 6 heeft hij al lang, tot 5 heeft hij al lang over de rechtvaardiging gehad. Nu gaat het erom, hoe leef ik als een gerechtvaardigd persoon, een heilig leven. Dus je zou zeggen, Dit gaat over de levensheiliging, een vrome wandel, een godzalige wandel. Zonder Gods geest kunnen wij dat niet. Daar hebben we Gods geest voor nodig. Zie je, en dan zie je, dan is er ook geen verdoemenis, niet in verband met je behoudenis, maar het loon van de zonde is de dood, ook in je wandel, ja, dat wij, als het lichaam de baas wordt in ons, dan zullen wij geestelijk sterven. He, dat zegt hij duidelijk in vers 12, 13. Zie je, indien gij naar het vlees leeft. Dat is iemand die leeft naar het vlees. Dat is iemand die wandelt. Daar beschuldigde ze Paulus van. Dat hij naar het vlees wandelde. Dus naar het vlees leefde. Dat zijn uitwendige mens, dat zijn zondige natuur. Dat hij volgens die zondige natuur de beslissingen nam en bezig was. Dus niet een geestelijk iemand. Ja, als je dat doet, nou, dat is naar het vlees leven, dan zult gij sterven. Geestelijk, ja. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doods, zo zult gij leven. Dus wij hebben nog steeds te maken met de werking van het lichaam. Want wij leven toch? Ik las net Galaten 2 vers 20. Hè? En dan zegt Paulus, ik ben met Christus gekruisigd. En dan zegt hij, en ik leef. Ja? Hoe leef ik? Door het geloof, ja, van de Zoon. Ik leef nog steeds, dat is mijn opstandingsleven. Maar zo zult gij leven. Dat betekent dat de zonde niet in jou heerst, maar dat de geest in jou de baas is. Daar gaat het om. Dus als je kijkt ook in vers 2. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Ja, als ik naar de geest wandel, ja, nou, dan krijg ik de wet van de zonde en de dood, dat ik zal sterven geestelijk. Ja, daar word ik van vrijgemaakt. Ja. En kijk, vers 5. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat des vlees is. Gaat hier over onze wandel weer. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Ja, dat is simpel. Als jij naar de geest bent, iemand die met de Bijbel bezig is, ja, die gaat ook, als jij de Bijbel dus leest en ermee bezig bent, dan ga je ook bedenken dat wat van de geest is. Als je dat niet doet, iemand sprak een keer, die zei van ja, wat gaat het meest in jouw leven? Degene die het meeste eten geeft. Dus als je innerlijke mens voedt met het woord, ja, dan gaat die heersen in jou. Maar als jij dat niet doet, ja, dan geef je je zondige natuur het meeste eten. En dan gaat die bij jou heersen in jou. Het zondige lichaam gaat dan heersen. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom, dat het bedenken des vlees, zie je dat het allemaal om bedenken gaat? Gaat 2 Korinthe 10 ook over. Het gaat om het bedenken. Het zit hier tussen je oren, daartussenin, de hersenen. Ja? Denken, daar gaat het om. Daar is de strijd namelijk om. Het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Dus wij kunnen nooit God behagen als wij in het vlees zijn. Als wij de dingen bedenken die van het vlees zijn. Dat is vijandschap tegen God. En dat is nou precies eigenlijk wat een religieuze mens doet. Wat ik vroeger ook dacht. Ja? Ik wou met mijn vlees God behagen. Ja, God dienen. Ik wou het zelf doen. En dat deed ik nog steeds in die oude mens. En dat lukte dus niet. En ik kon God niet behagen. En ik merkte ook, het kan ook niet. Je kan het vergeten. En in vers 9, en dan zegt hij, doch gij lieden zijt niet in, de vlees, in het vlees, maar in de geest, zoals de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. De geest Gods moet in ons wonen, ja. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. Ja, als ik nog niet gered ben, dan woont de geest niet in mij. En dan is mijn lichaam levend voor de zonde. Ja? Eenmaal kom je tot geloof, neem ik Christus aan, dan zie je wat er gebeurt. Dan komt de geest in mij wonen en dan is de geest is het leven om de gerechtigheid. Ik ben gerechtvaardigd en ik ben, en dat is Romeinen 6. Romeinen 6, laten we lezen. Dan zien wij, het lichaam Nu Christus in mij woont, is mijn lichaam dood onder zonde wil. Wat bedoelt hij daarmee? Precies zoals het er staat. Romeinen 6 vers 3. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, in een nieuwheid des levens. Ik heb nog steeds het oude lichaam. Maar ik kan toch in de nieuwheid des levens wandelen met de inwendige mens. Door de geest die in mij woont nu. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Nou, wij zitten hier allemaal, we hebben de eenheid, is geloofs gelukkig. Ik hoef aan jullie niet uit te leggen de doop in zijn dood. Want dat weten we. Geweldige waarheid. Dat we zijn door de geest in het lichaam gedoopt. Ik ben met hem gestorven, begraven en opgestaan. Is een geestelijke gebeurtenis. Want ja, mijn lichaam, ik ben niet echt gestorven. Maar ik ben wel met Christus, ben ik echt met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgestaan. Door de geest. En dan vers 6. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat moeten we goed begrijpen. Mijn oude mens. Mijn oude, zondige natuur. Die persoon die ik was voordat ik de Heer Jezus aannam als mijn verlosser. Dat is die oude mens die altijd het vlees, alleen maar vleeselijke dingen, die alleen maar kan zondigen. Ja, niks voor God kan doen. Die God niet kan behagen. Die is gekruisigd. En dan, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus het lichaam der zonde, dat wordt vernietigd, teniet gedaan. Dat is, hier noemt hij het lichaam de zonde, ja. En daardoor dienen wij de zonde. Maar omdat wij weten dat onze oude mens gekruisigd is, ja, kunnen wij nu, worden zij in staat gesteld om niet meer de zonde te dienen. Omdat die oude mens, moeten wij ook begrijpen dat die is dood. En want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus ja, die gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Dood en begraven. En daarom vers 12. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Zie, ons lichaam is sterfelijk, noemt hij het. Om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden, hetzelfde lichaam. Ons lichaam heeft begeerlijkheden. Het is het lichaam der zonde. Dus ik ben wel verlost. Maar mijn lichaam is niet verlost. Daarom noemt Paulus ook, wij zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Dat is dat moment dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. Dan zijn wij echt, ben ik nu 100% verlost? Dan zeggen we allemaal natuurlijk ja. En dat is ook zo. Maar we weten, dat lichaam wacht nog steeds op verlossing. Nou, dus die zonde kan nog steeds heersen in ons. Om haar te gehoorzamen. Zie je wie we dan gehoorzamen? We zullen gehoorzamen dat lichaam, dat sterfelijk lichaam, het lichaam des doods. En als wij de doop gaan versymboliseren, als een getuigenis voor de wereld, of het wordt verijdeld door de doop. Als wij het gaan versymboliseren met water. Maar het is werkelijk. En dan zien wij, zijn we ook in staat dat die zonde in ons niet gaat heersen. Want het lichaam begeert alleen maar zonde te doen. Dus als we terug naar Romeinen 8 even gaan, en we kijken dan naar vers 10. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood onder zonde wil. Dat betekent, het lichaam is dood. Ik ben bevrijd van het lichaam door de doop in zijn dood. Ja? Paulus zegt hier in feite, ik was in Adam. Toen was ik des doodswaardig, op weg naar de dood, maar op weg naar de hel, ja. Nu ben ik in Christus, ja. Ik ben van Adam in Christus overgegaan. In 1 Korinther 15 zegt hij dat ook. Ik ben van de dood naar het leven overgegaan. Ik ben, dat lichaam van mij is dood en ik moet het ook daarvoor houden, zegt hij in Romeinen 6 heel duidelijk. Dus als je kijkt, dat is misschien wel even mooi om even te zien. toen ik ongelovig was, toen zag ik er zo uit. Eigenlijk zou ik die ringen door elkaar heen moeten tekenen, zie je het? Omdat het zo met elkaar verbonden is. De drie eenheid. Geest, ziel en lichaam. Zo was het toen ik tot geloof kwam, toen wij allemaal geboren werden. Wie kan nou scheiding maken? Wie kan nou dat lichaam de baas? Dat zondige lichaam. Dat kon ik niet. Want ik ben als een christen opgegroeid. En ik wou ook graag een goed christen zijn. En toen ging ik proberen dit lichaam te onderwerpen aan wat God wilde. Maar ja, dat is onmogelijk. De enige manier waarop dat kan, is natuurlijk... Oh, nou even een grotere... Zo. Zo. De enige manier waarop dat kan, is dat het kruis ertussen zit. Zie je? Nu kan ik wel scheiding maken. En dat kan ik door de geest. En hier hebben we de geest, de ziel en het lichaam. Het woord Gods is levend en krachtig, ja, en maakt scheiding. Nou, dat doet het woord. En wij weten nu, het is door het kruis van Christus, ja, dat ik weet dat lichaam, dat weet ik, dat is dood. Daar staat het kruis nu tussen, ja. En wat doet religie? Die wil hiermee de werken Gods doen. Je wil maar dat oude lichaam. Je moet de Heer Jezus volgen. Ga de Heer Jezus volgen in je leven. Ga allemaal goede werken doen. Nou, dat heb ik allemaal geprobeerd. En dat heb ik allemaal zo geprobeerd. Maar nu heb ik de genadeboodschap, ja. Die komt hier naar binnen. Geeft Gods geest, getuigt in mijn geest. En dan daalt het af. Het zit ook allemaal hier natuurlijk. En dan komt het naar de ziel. Daar maak ik de keuzes. En mijn ziel weet, mijn lichaam, dat is dood. Ja, het is de genade van mij. Die sterkt mij. Niet meer de wet. En dan hou ik dat lichaam dat is dood. En nu kan ik zorgen dat de zonde niet in mij heerst. Nou, wat is de geest? Wat is de geest, ja? Dat is mijn godsbewustzijn. Gods geest getuigt in mijn geest. Mijn ziel, dat is mijn zelfbewustzijn. Ja? En dat is het lichaam, het wereldbewustzijn. En hier draait het om. Ja, geest. Gods God, dat naar mij binnenkomt. Nou, dat is even een eenvoudig tekeningetje waar het om gaat. Ja. Dus wat noemt de Bijbel dit ook wel? Het lichaam, het vlees. Nou, dat kan lichamelijk zijn, maar ook het lichaam der zonde. Ja, want dat woont daarin. Ja, dus dat schijnen eigenlijk twee betekenissen. Dit, de ziel noem je ook wat hart. Nou, wat doe je met hart? Daar zitten gevoelens, je emoties, je wil, al dat soort dingen. En hier de geest, nou dat is je verstand. En we lezen ook vaak in de Bijbel de zin. Iemand is krankzinnig, krank van zinnen. Dat heeft hiermee te maken. Of ook wel wordt veranderd door de vernieuwing van u, gemoeds. Hoe gebeurt dat? Met het woord van God. Oké, dus ga even mee naar Galaten 5. Galaten 5, vers 16, even in het verband. En ik zeg, heb je het weer, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vlees niet. Nou, we hebben net over de begeerlijkheden van dat lichaam in Romeinen 8 gelezen. Ja? Het lichaam der zonde, de uitwendige mens, de oude mens zit in dat lichaam der zonde nog steeds. En hij zegt, volbrengt de begeerlijkheden des vlees niet, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, alzo dat gij niet doen hetgeen gij wilde. Zie je het? Dus hier zie je die strijd, ja? Dit en dit. En die vechten met elkaar. Ja? Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dus als ik door de geest geleid word, dat is de G met de grote G, hè, dat is de Bijbel, als ik dat die hier komt, ja, als ik me daardoor leidde, dan ben ik niet onder de wet. En wat doet de wet? De wet doet zonde kennen. Als ik onder de wet ben, wat gebeurt er dan? Dan val ik onder de wet der zonde. Dus als ik onder de wet, dit is de geest, dit is de wet, de law, dan gaat mijn lichaam, mijn vlees, dat wordt aangemoedigd om juist te gaan zondigen. wordt alleen maar sterker en sterker, ja? En dat is het punt. Vroeger wou ik natuurlijk ook graag de Here dienen. En wat deed ik? Ik legde me onder de wet. En wat gebeurde er? Wat doet de wet? De wet doet juist zonde kennen. Het werd alleen maar erger. Nu leven wij door de geest, via de brief van Paulus, door de genade. En nu zie je dat het zo werkt en dat het nou het lichaam, dat ik nu de overwinning heb over dat lichaam. Voorheen was het onmogelijk gewoon. Nou, dus dat leidt ons tot de overwinning. En dat is de strijd die wij voeren. Nou, we gaan even terug naar 2 Korinthe 10. Dus in vers 3 zegt hij, want wandelende in het vlees, dus in het lichaam, voeren wij de krijg niet naar het vlees. Dat kan je op twee manieren opvatten. Wij voeren de krijg niet naar het vlees. Nou, welke kerk heeft dat? Nou, ik vind, dat is in de religie, laat ik het zo zeggen. Kijk naar religies, die voeren de krijg naar het vlees. De Rooms-Katholieke kerk, denk aan de Inquisitie, de Jezuïeten. Maar kijk eens bijvoorbeeld naar, als jij met evangelie komt en je gaat in de Joodse wijk in Israël evangelie verkondigen, moet je ook rennen voor je leven. Of bij de moslims. Die voeren de krijg allemaal naar het vlees. Dus met bommen, granaten, het is met messen schieten of vechten. Ja, dat is de krijg naar het vlees. Maar dat is niet onze krijg. Dat dus wij voeren die krijg niet op die manier. Oorlog, want daar zit in een oorlog, doet Paulus het. Dat is één, fysiek niet, maar ook natuurlijk niet dat wij dat op een vleeselijke manier gaan doen. Nee, Paulus zegt, want even kijken, want de wapenen van onze krijg, zie je, wij zitten namelijk, moeten begrijpen, we zitten in een oorlog, hè. Het woordje krijg, in het Engels dat woord, maar wij hebben ook de krijgsmacht. Dat vroeger het ministerie van oorlog. Nou, we hebben nu het ministerie van Defensie. Maar je hebt de krijgsmacht, dat is een goed woord, het is een oude woord, maar het betekent gewoon oorlog, ja. Wie dient in de krijg, wie dient in de oorlog, ja. Dus dat is, maar even kijken, waar staat het? Want de wapenen van onze krijg, ja, dus in een oorlog heb je wapens nodig, ja. Maar wij voeren een geestelijke oorlogvoering. Dus die zijn daarom niet vleeselijk, maar krachtig door God tot medewerking der sterkte. En dat vind ik mooi te staan, maar krachtig. Dus er staat maar, dat betekent er komt iets heel anders. Met andere woorden, hij zegt, de wapens die vleeselijk zijn, die zijn zwak. Die zijn gewoon zwak. Ze zijn krachtig door God tot medewerking der sterkte. Als wij niet de oorlog voeren naar het vlees, maar in vers 5, waarom zijn ze zo krachtig? Ja? Ze zijn krachtig door God, want hij doet het in ons, tot nederwerping der sterkten, ja. Dus er zijn sterkten, ja. En die moeten, wij hebben tegenstanders en die zijn sterk, ja. En die moeten nedergeworpen worden. Hoe doen wij dat? Met onze vleeselijke wapen? Nee. Doen we dat met het vlees? Ook nee. Maar omdat wij de overleggingen te nederwerpen en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods en alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Mensen, de oorlog zit in ons denken. Hier, daar wordt de strijd gestreden. En daar was Paulus ook zeer beducht voor. Want kijk, als je naar 2 Korinthe 11, hier in vers 3 kijkt, daar draait het om. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, zie je, de slang, Satan. Als we nu kijken naar de slang, die heeft haar bedrogen. Wat denk je dan aan? Denk je aan Satan, toch? Satan is de slang. Dat was degene die Eva bedroog, ja? Door haar arglistigheid. Alzo, uw zinnen, kijk, daar heb je het woordje, zinnen, de zinnen, zie je het? De zin. Wij hebben de zin van Christus, zegt Paulus ook. In 1 Korinthe. De zin van Christus. Dat is het hier. En daar Satan probeert onze zinnen, kijk, te bederven. En waarom? Om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Nou, Maarten is net terug van vakantie. Net voor de dienst begon hadden we het er nog even over. Hè? Dat je hoorde iemand en die zag wel het koninkrijk, dat was voor Israël, ja. Maar hij kwam er niet uit hoe hij dat nou moest plaatsen. Het is gek, hè? Dat je alleen even die 2 Timotheüs 2 vers 15 even gaat lezen en je gaat het woord de waarheid recht snijden, dan klik, dan snap je het. He, dat, dus Maarten zei het ook. Het is toch heel eenvoudig? Het is heel eenvoudig, ja. En het is ook eenvoudig. Maar het is niet eenvoudig als je niet recht snijdt. Dan wordt het heel moeilijk. En dan kom je er gewoon niet uit. De eenvoudigheid die in Christus is, ziet, de eenvoudigheid zit in Christus. En heel veel mensen, gaat maar vertellen, we hebben er allemaal mee te maken, die zeggen, ja, dat is veel te eenvoudig. Dat je bijvoorbeeld gelooft, ja, of dat je gered bent. Geloven dat Christus stierf voor je zonde en is opstaan, dan ben je voor altijd gered. Wat je ook doet, dat kan niet. Ja, en dan kan je maar, het is te simpel, je moet, nee, zo eenvoudig is het. En Satan, want dat is inderdaad de boodschap, genade, of het is de wet, de genade, dan ben je vrij. Onder de wet zit je onder de slavernij. En Satan probeert ons allemaal van die eenvoudigheid af te krijgen. Ja, dan komen we allemaal onder de wet. En, oké, wie meent te staan ziet toe dat hij niet vallen, ja. Want wij, en daarom moet hij ook, noemt hij ook in Romeinen 12 vers 2, roept hij ons ook op. Ja, dat wij moeten veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. Ja, de zin. Onze stand moet geestelijk worden. Dat moet vernieuwd worden. Waarom? Ja, omdat het oud is. Ja, het is nog van de oude mens. Als ik tot geloof kom, ja, dan ben je niet gelijk 100% omgedraaid. Je denken, dat moet veranderd worden. En dat doet Gods woord. En dan zie je ook dat ons gemoed, dat moet veranderd, dat moet vernieuwd worden. En dat doet het woord. Die zinnen. Want Satan probeert ons daarvan af te halen. En daarom zijn onze wapens krachtig. Ja? Het zijn geestelijke wapens. Gods woord, Hebreeën 4 vers 12, is levend en krachtig. Ja? Je kent de tekst. En gaat door tot de verdeling des ziels en des mers. En is een oordeler van onze gedachten. En er is niks is voor God verborgen. Maar Gods woord oordeelt onze gedachten. Ja? Het zuivert onze gedachten. Nou, en met dat woord, dus als wij spreken in de context hier, dat wij nemen de overleggingen, moeten wij ten nederwerpen. Waar zijn onze overleggingen? In ons hart, ja. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. Dus als wij die sterkte, en Satan is sterk, dat is onze tegenstander, want Paulus zegt niet voor niks dat wij moeten een wapenrusting aantrekken, ja? Met het zwaard van de geest. En het schild des geloofs. Want hij is sterk, ja? Hij zegt, ik word doe de wapenrusting aan naar de sterkte van zijn macht, ja? Wij moeten gesterkt worden. En dat gebeurt hier van binnen. En daar hebben we Gods woord voor nodig. En dan hebben we de tegenstander. Nou, wat is mijn eerste tegenstander trouwens? Dat ben ik zelf. Ja? Dat is die zondige natuur, ja? Dat hebben we net gezien, dat lichaam. Dus ik moet die strijd, ja? Die moet ik oplossen, ja? Door het woord, door de genadeboodschap. Maar dan krijgen we ook met onze tegenstanders te maken. En Satan is natuurlijk die grote tegenstander. Nou, hoe gaan wij die gedachten nederwerpen? Ten eerste voor onszelf, dat doen wij natuurlijk met het woord, met een gezonde leer. En dat doen we ook met de tegenstanders die met ons met de verkeerde leerlingen komen, ja? En dat zegt hij ook in 2 Timotheus, ja? Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, ja? Hoe doe je dat? Met het woord. Opdat God hun bekering gaven, dat ze weer komen tot erkentenis van de waarheid, want ze waren gevangen in de strik van Satan. Het woord kan je dus eruit halen, ja? Dan zie je ook dat als zij dat woord, je onderwijst u met het woord, en dat moet hun gedachten, ja, dat woord komt hierin, dat moet hun weer tot erkentenis van die waarheid brengen. Het gaat dus om jouw gedachten, ja? Daar zit de strijd. En daarom zegt Paulus ook tegen Timotheus, hebt acht op uzelf. Ja, want als je dat doet, op uzelf en op de leer, want als je dat doet, dan zal je jezelf behouden en die u horen. Ja? Dus Timotheus, blijf lezen. Lees. Nou, ik ga eindigen Er zijn nog meer dingen die we willen zeggen, maar... ik laat het hierbij. We gaan de volgende keer verder. Maar de wapenen van onze krijg zijn niet vleeselijk, maar krachtig door God tot nederwerping ter sterkte. En als jij ze niet nederwerpt, wie wordt er dan nedergeworpen? Dan word jij nedergeworpen. En zegt Paulus ook, opdat ik niet verwerpelijk zij, ja, dan worden wij nedergeworpen. Het is geen grap, ja. De genadeboodschap is geweldig. Maar we worden niet voor niks opgeroepen om waakzaam te zijn, ja. Omdat we zitten midden in een oorlog, in een krijg. Hij spreekt zo vaak tegen Paulus. Paulus spreekt zo vaak over strijd, de goede strijd des geloofs. Ja? Want er is een strijd. Hè? Je heeft het over een krijg en over een oorlogsvoering. Dat we een wapenrusting aan moeten trekken. Dus daar zitten we middenin. Terwijl wij de overleggingen te nederwerpen. Zie je? Tot nederwerping der sterkte. Omdat wij de overleggingen nederwerpen. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods. En alle gedachten gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus. En hoe leid ik nou de gedachten gevangen tot de gehoorzaamheid van Christus? Ja? Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Jesaja zegt hij ook, verlaat die gedachten. Waar denk ik aan? En je weet, dat is moeilijk, ja? Want ja, vroeger ook, dan dacht je, dan legde ik mijzelf ook die wet op. Je moet zo doen. Niet meer dat doen. Niet meer dat doen, Jan. Dus als je dat jezelf inprint, je hebt bijvoorbeeld iets wat in je hoofd zit, en je zegt, dat is niet goed, zonde. Dan zeg je, nee, dat mag niet. Dus wat ga je dan doen? Ga je jezelf verbieden om daaraan te denken. Ja? Niet aan denken. Wat gebeurt er dan? Dan ga je er juist aan denken, ja? Want het wordt helemaal gecentreerd, je focus en je gedachten komt helemaal juist op dat punt. En hoe komt dat? Heb ik eens over na zitten denken, hoe kan dat nou? Vroeger ook, nee, niet doen, dat wil ik niet, niet doen, dat mag niet, dat hoort niet, de Heer wil dat niet. En ik raak het niet kwijt. Omdat, wat doe je dan in feite? Je legt jezelf een wet op. Je verbiedt jezelf iets te doen. Nou, dat kan met daden doen, maar dat kan ook met denken zijn. Je verbiedt je om ergens iets aan te denken. Nou, wat doet de wet? De wet doet juist, zonder kinderen, Romeinen 7 leert juist dat dan juist... dat het dan juist erger gaat worden. Nou, en dat, kijk, we zitten in 2 Korinthe, kijk in 1 Korinthe 15. Ik lees nog twee teksten om dit punt af te maken. 15 vers 56. De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Dus wat doet de wet in jou? Die bekrachtigt de zonde juist. Dus als jij aan zondige dingen denkt, met de gedachten zijn verkeerd, en je gaat jezelf verbieden om daaraan te denken, dan wordt het juist erger. Want dat is namelijk de kracht, de wet, dat jij dat verbiedt, is bekrachtigd juist dat je dat juist wel gaat denken. En nou komen we op het punt, wij zijn namelijk niet onder de wet, ja? Romeinen 6 vers 14 leert duidelijk, en daarna lees ik Filippenzen en dan stoppen we echt. In Romeinen 6, vers 14. Ja. De kracht der zonde is de wet, ja? Maar zijn wij nu onder de wet? Hoe elimineer ik de zonde in mij? Dat is door de genade. Want kijk, de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus als de wet weg is, wat is dan ook weg? De kracht. Tot zondag is dan ook weg. Daar moeten we goed begrijpen. Als wij onder de prediking van de wet gebracht worden, dan weten we ook dat de kracht van de zonde weer toe gaat nemen. Maar als de wet weg is en wij weten, de wet is aan het kruis geslagen, ik zit niet meer onder de wet, maar ik ben onder de genade, dan wordt die kracht is dan ook weggedaan. Nou, nu gaan we naar Filippenzen. Ik zei al, het gaat om ons denken. Dus hoe krijg ik nou die gedachte uit mijn hoofd? Ik moet het toch gehoorzaamheid van Christus brengen. Ja? Nou, dat is niet jezelf verbieden daaraan te denken, maar dat is je gedachten te vervangen door andere gedachten. Dat is het hele punt. Filippenzen 4 in vers 7 en 8, daar zegt hij het. Vers 8 en 9, sorry. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat zelf. Hoe ga ik dat bedenken? Waar vind ik dat? Nou, er is geen boek ter wereld als de Bijbel alleen. Gods gedachte. Wij hebben de zin van Christus, zegt Paulus. Die is opgeschreven in de brief. Dat is wat we hier in vers 18 staan. En die dingen moeten wij bedenken. Dus als ik daaraan denk, ga jezelf dan niet verbieden, maar ga jezelf jouw gedachten vervangen door die gedachten. En dan natuurlijk hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Je hebt het van mij geleerd, je hebt het ontvangen, je hebt het gehoord en zij hebben het ook gezien. Maar wij zien het in de brieven van Paulus. En dan zie je, doet dat en de God des vredes zal met u zijn. Ja, is God des vredes niet met mij? Ik heb vrede met God. Ja, mijn positie, ik heb vrede met God, ik ben verzoend. Hier staat, de God des vredes zal met u zijn. Ja, zie je, en wat is God des vredes? De geest van God gaat in mij werken. En wat wil zeggen, de God des vredes, het is de God van de vrede, het is zijn vrede, ja. De vrede in de wereld, wat is dat voor vrede? Maar zijn vrede, ja, de goddelozen kennen geen vrede, zegt de Bijbel. Maar wij hebben de God des vredes, die staat dan achter mij, met andere woorden, zal met u zijn, wat is dat nou? Zeg voor, ja, ik heb, zeggen wel eens, ja, nee, ik heb, als je een vrouw hebt, je hebt een vrouw die is of met je, of je hebt een vrouw, ja, het is, wij gingen pas een foto bij ons thuis maken, een fotoreportage, dat was dan David, mijn zoon, dat was wel grappig, en dan heb je daar ook zo'n huisje staan, en toen zei hij, oh ja, de spreuken, het is beter op het dak van een woning te wonen dan bij een kijfachtige vrouw. Toen ging hij op dat, zij zat dus in het huisje en hij ging op het dak zitten, zo voor de grap, zo uitgebeeld. Dan heb je niet je vrouw mee. Maar een vrouw die staat naast een man, ja, dan heb je je vrouw mee, ja, die ondersteunt hem. Nou, kijk, en dat is de God des vredes zal met u zijn. De God des vredes, als ik hem gehoorzaam, als ik mijn gedachten focus via de apostel Paulus, zijn gedachten, zijn de gedachten van Christus, zijn via Paulus opgeschreven. Hij zegt, heb je mij gezien, je hebt het gehoord, je leest het, en dan zie je, dan zal de God des vredes met je zijn. En dan word je bewaard voor de verkeerde dingen, maar dan zie je ook je gedachtes. Kijk, die zonde waar het net over hadden, dat dacht ik nu al lang niet meer aan. Omdat ik was nu bezig met de dingen van de Here. En zo breng ik de gedachten en al die overleggingen en al dat soort dingen die op me afkomen, het gaat om mijn hoofd hier van binnen. En die breng ik op die manier, breng ik die onder de gehoorzaamheid van Christus. Want dat staat hierin geopenbaard. En dat is de enige manier om het te doen. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken, Vader, dat u dat in uw woord zo duidelijk hebt op laten schrijven. En dat is voor ons ook de redding, Vader. Want onze zondige natuur, die kan het allemaal niet, die kan u niet behagen. En die is heel sterk, Vader, maar door uw geest en samen met het woord, Vader, rechtgesneden, Vader, kunnen wij onze gedachten nu op u focussen. En dan vooral via de apostel Paulus, Vader. En dan zien wij dat alle gedachten, Heer, kunnen wij in alle tegenstanden, alles wat er op ons afkomt, alle sterkte, kunnen wij ten nederwerpen en kunnen wij onder de gehoorzaamheid van u brengen, Vader. Vader, bedankt voor deze rijke boodschap van genade. In Christus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.